Beste luisteraar, wij van Bondro FM wensen u alle goeds toe. Sterkte als u mindere momenten hebt en heel veel wijsheid toegewenst in al wat u onderneemt of nog van plan bent te doen. Odi.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bontroe FM Radio, van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Why can't you come back and dance?
Hello.
Please, Bojangles.
Hello. Hello.
Dance again, Bojangles.
In de uitzending van 23 januari 2024 hoorde u Nanda Baldeo van Chai Ambe in gesprek met de psychologe Claudia Hafheid. In deze uitzending van 27 februari 2024 gaat zij in gesprek met dokter Kamla Pandey.
Beste mensen, ik ben in Paramaribo en zoals jullie weten ben ik bezig met de opleiding regressie- en reïncarnatietherapie. En in Suriname heb je ook een hele interessante psychiater die zich bezighoudt met regressie- en reïncarnatietherapie. Zij is 2022, dit jaar dus, geweest in Nederland en toen heb ik een lezing georganiseerd. Het was heel erg druk bezocht. En toen bedacht ik, het is misschien leuk om Kamla ook in een podcast te spreken, hè Kamla?
Ja.
Leuk dat je dat wil doen voor mij. Want mensen, heb ik geleerd tijdens de lezing, blijven hangen aan je lippen, want ze willen zoveel weten. En we gaan vandaag wat dieper in op een aantal zaken. Maar het thema van vandaag is lichamelijke en mentale klachten. Hè? Laten we eerst beginnen met de werkwijze. Als jij een patiënt krijgt, hoe ga je dan te werk?
Als ik een patiënt krijg, ga ik als eerste te werk volgens mijn opleiding als psychiater. En dat is het biopsychosociaal model, waarbij men ervan uitgaat dat lichamelijke, psychologische en sociale factoren een oorzaak of meerdere oorzaken kunnen zijn voor lichamelijk of geestelijk lijden. Stress is een heel belangrijke factor. Je hebt goede stress en negatieve stress. Goede stress is als je een einddoel moet halen en je zet je in, je doet van alles en nog wat, je zet jezelf onder druk om het te halen. Het is positieve stress, want als je einddoel gehaald hebt, dan houdt die stress op, gaat je lichaam terug. Maar als je continu in stress bent, dan denk ik aan gezinssituaties of situaties waarbij er aldoor geweld is in het gezin. Kinderen leven in angst. Ze zien hoe hun moeder of vader of zijzelf mishandeld worden. Als je continu in angst leeft, maakt je lichaam continu stresshormonen aan. En deze stresshormonen kunnen ervoor zorgen dat je lichamelijke en of geestelijke problemen krijgt. Lichamelijke problemen zijn suikerziekte, bloeddruk, maagklachten, hoofdpijn, migraine aanvallen. Mm-hmm. En dan gaan ze naar de dokter, maar er is geen specifieke oorzaak bijvoorbeeld voor de maagklachten te vinden of voor de hoofdpijn. Maar de doktoren zijn niet opgeleid om verder te kijken dan de symptomen. Ze moeten de symptomen behandelen. En ja, als je een huisarts hebt die heel geïnteresseerd is in het mens zijn, kunnen ze verder vragen en zeggen, oh, thuis gaat het niet goed. Maar meestal sturen ze de mensen weg. En de psychische klachten kunnen zijn angst. Meestal begint het met angst. En de angst, als het niet herkend wordt, kan het overgaan in een stemmingstoornis, in depressie. Als de depressie niet herkend wordt, kan het nog veel erger worden dat mensen in een psychose kunnen raken. Wat is een psychose? Een psychose is een toestand waarbij je het contact met de werkelijkheid kwijtraakt. Je hoort stemmetjes, je ziet beelden die anderen niet horen, stemmetjes die anderen niet horen. Je hebt gedachten die niet op waarheid berusten, maar die voor jouw waarheid zijn.
Mm-hmm.
En al deze aandoeningen zijn, behandel ik in eerste instantie met medicamenten. Als er geen psychose bij is, vraag ik de persoon om een autobiografie van het leven te maken. Want ik zeg ze ook, als je me alles over je leven zou vertellen, waren we in 2 weken de hele dag praten nog niet klaar.
Mensen hebben soms heel veel meegemaakt.
Ontzettend veel, je staat er niet bij stil. En zij zelf beseffen niet eens dat ze zoveel ellende hebben meegemaakt, omdat hun draagkracht groot genoeg was om het te dragen totdat het opraakte.
Mm.
En als ik voor me schrijf, lees ik het in mijn vrije tijd. Want op de poli heb ik geen tijd om het te lezen. En dan highlight ik die punten die belangrijk zijn. Ik analyseer. En bij het volgende gesprek analyseer ik samen met de persoon datgene wat ik gehighlight heb. Soms zijn er gaps tussen momenten. Mm-hmm. Zeg ik, maar kijk, je springt vanaf van je 9e naar je 14e jaar. Wat is er in die tijd gebeurd? En dan merk je soms dat ze plotseling stil worden, vooral bij meisjes. En dan zeggen ze, ik ben... En aan hun body language kan ik zien dat het heel ernstig is wat ze
is
hebben meegemaakt.
Is het dan een trauma die ze verdrongen hebben?
Ja, iets heel ergs dat ze hebben, ernstig dat ze hebben meegemaakt, een trauma.
Mm-hmm.
Dat ze of verdrongen hebben of zich schamen om erover te praten. Of uit angst om niet geloofd te worden.
Mm-hmm.
En dan zeg ik ze wat het ook is, vertel het me. En dan blijkt dat heel vaak, niet heel vaak, regelmatig, zelfs meer dan regelmatig, om seksueel geweld te zijn.
Mm-hmm.
Of binnen het gezin. Of door iemand die ze kennen.
Mm-hmm.
Of er is in die periode een verkrachting geweest die ze verdrongen hebben. Omdat als je als meisje vertelt dat je verkracht bent, krijg je vaak de schuld. Ja, je hebt het uitgelokt.
Yeah.
En je, ik ben dus, ik leef, ik ben empathisch. Ik kan, ik kijk naar ze en ik zeg, oh, zo ernstig.
Yeah.
En dan beginnen ze te vertellen. En dat is dan ook voor mij een aantekening van, hier moeten we extra aandacht aan besteden.
Mm-hmm.
Maar dat is iets wat ik niet met medicijnen en gewone gesprekken kan oplossen.
Je moet terug naar een herbeleving.
Ja, dus ik geef ze alvast medicijnen als ze angstig zijn.
Mm-hmm.
Om die angst te helpen onderdrukken. Ik geef ze ook gereedschappen mee van, stel je merkt dat je een paniekaanval wil krijgen. Ik wijs op de symptomen die op een paniekaanval kunnen duiden. En ik zeg, als je dat doet, begin dan met suikerwater, slok voor slok in te nemen, zodat je ademhaling rustig wordt.
Mm-hmm.
En daarna zeg ik ze van, kijk, we gaan met de medicijnen verder, maar we gaan ook werken aan je trauma.
Mm-hmm.
En om te werken aan het trauma spreek ik af, want die sessies duren 1 tot 1,5 uur. En ik doe ze dan meestal aan het eind van de dag, zodat ik genoeg tijd heb en je niet de volle wachtkamer hebt buiten van mensen met een consult van een kwartier. Hè? En als ze dan komen, laat ik ze de herbeleving doen.
Je maakt daar dus voldoende tijd voor vrij.
Het moet.
Hoe lang neem je de tijd voor zo'n sessie?
Het is afhankelijk. Zoals ik net zei, het kan 3 kwartier duren.
Mm-hmm.
Het kan 1 uur duren, maar ik heb ook mensen gehad die maar... En dat was vooral in de beginperiode van mijn werken als transpersoonlijke regressietherapeut. Dat je nog niet alle ervaring had of niet alles kon herkennen.
Mm-hmm.
Maar naarmate je, ik ben intussen sinds 2000, sinds 1998
mm-hmm.
gericht op deze manier aan het werken. Vanaf 1994 werkte ik als hypnotherapeut en zonder dat je het wil komen mensen ook ervaringen in vorige levens terecht. Maar vanaf 1998 werk ik dus echt met deze methodiek en ik vind het een geweldige methodiek. Alles wat je wil bereiken bij de patiënt, je kan heel veel bereiken bij de patiënt. Het is niet dat je de symptomen camoufleert met opmerkingen van doe dat. Je gaat terug naar de bron. Je helpt ze naar kijken en je helpt ze een plek te geven. En wat ook heel belangrijk is, als ze gezien hebben bijvoorbeeld dat ze seksueel misbruikt zijn, en het is een volwassen vrouw van 50 jaar, dan vraag ik haar, nu jij gezien hebt dat dit met jou is gebeurd toen je 13 jaar oud was, je hebt zelf een dochter van 16 jaar. Stel dat dit met haar zou gebeuren. Wat zou jij met de persoon doen die het heeft gedaan? Mm-hmm. De pleger. En soms zit die woede zo heftig in ze. Je ziet aan hun lichaamstaal dat ze willen slaan. Dat ze hun voeten bewegen, willen schoppen. En dan zeg ik, indien jij nu in de gelegenheid zou zijn om dat te doen, doe dat nu met de dader. Ik ben met je.
Mm-hmm.
En ik maak ook gebruik van de religie. En als ze zeggen, als ze aangeven in wie ze houvast hebben, zeg ik ook, God is met je en hij gaat jou de kracht geven om vandaag voorgoed af te rekenen met die persoon. Want wat ik zeg is, de lichaamstaal is heel belangrijk. Ik heb van de week een patiënte gehad die ook verkracht is geworden. Het is een rechtszaak geworden. Het was een belangrijke persoon in de maatschappij en ze is door de maatschappij verguisd. De politieagenten hebben haar verguisd, de kranten hebben haar verguisd. Op school is ze gepest worden, de rechter heeft er geschreeuwd, maar niemand geloofde haar.
Dus ze is twee keer slachtoffer geworden?
Vier, vijf keer.
Ja, ik bedoel,
meerdere keren.
Van die meneer waarschijnlijk.
En van de maatschappij.
En van de maatschappij.
Ja. En ik zeg haar, wat zou je willen doen? Ze is nou christelijk. Dokter, zit ze zo hè, met die handen. Ik moet hem vergeven, zegt de Bijbel. Ik zeg ja, de Bijbel zegt dat, maar wat zegt je lichaam?
Precies.
Kijk naar je handen.
Mm-hmm.
Je mag doen wat je handen je zeggen.
Mm-hmm.
En die vuistslagen die ze toen heeft gegeven, schoppen. Ik zeg hem ook, je mag hem in zijn kruis schoppen nu, denkbeeldig. Want hij heeft jou kwaad gedaan, hè? En hij had er gedwongen een tongzoen gegeven. Hij zei, dokter, ik ruik die stank van zo'n vieze bek. Ik zeg, haal het eruit en maak je mond schoon. Reinig het op die manier die voor jou het beste mm-hmm. is. En dan merk je de ontlading.
Ja, dat is heel belangrijk, hè?
Ja.
Dat het lichaam zich ontlaat,
ja,
bij de verwerking van het trauma.
Ja, er is een heel mooi boek erover, Traumaspora, door Bessel van der Kolk.
Ja.
Hij heeft pas
dat is
op
een
de...
nieuw boek, hè?
Nee,
nou ja,
het is al een tijd
geleden.
Ja. In het Engels heet het The Body Keeps the Score.
Ja.
En het is een geweldig boek. Ik denk dat alle mens, psychologen, coaches, psychiaters dit boek zouden moeten lezen om te begrijpen wat er met mensen gebeurt die een trauma hebben meegemaakt.
Ja, en uiteraard de regressie- en reïncarnatietherapeuten.
Ja, alle hulpverleners,
Op dit gebied. Ik noem dat regressie- en reïncarnatietherapie, hè? Maar jij gebruikt in jouw boek de term transpersoonlijke therapie. Wil je daar iets over zeggen?
Kijk, als je zegt reïncarnatietherapie, hebben mensen de neiging om te denken dat je alleen naar vorige levens gaat.
Mm-hmm.
Elke therapie is regressie. Zelfs als je gewoon een psychotherapie doet, praat je over iets. Zelfs als je gewoon een therapie doet, praat je over iets dat eerder gebeurd is. En bij regressie ga je terug naar een moment eerder. Als je regressietherapie zegt, heb je in mijn opinie, heeft de vlag de hele lading niet gedekt. Want bij regressietherapie ga je terug naar momenten van het verleden. Maar bij deze vorm van therapie die wij toepassen, krijg je bij teruggaan naar verleden dat de patiënten ook verklaringen geven die op cultureel gebied liggen. En dan kunnen het verklaringen zijn over vorige levens. Dus dat noem ik dan transpersoonlijk. Het gaat over het persoonlijk leven heen. En dan kan je ook verklaringen krijgen van voorouders. Dus dat het invloeden van voorouders zijn. Dat heeft nog meer ook met het persoonlijk leven te maken. Maar je kan ook verklaringen krijgen over bezetenheid. Over zwarte magie. En dat is bovennatuurlijk. Je kan het niet door met de natuur verklaren. En wat de meeste mensen hier zeggen is van, die persoon heeft visie voor me gestuurd, zwarte magie. Ik wil hebben dat ik dood moet gaan. En wat zou ik zeggen? Dat is in hun beleving de werkelijkheid. En ik moet samen met hen kijken hoe ze die beleving, die werkelijkheid op een juiste manier verwerken, zodat ze van die gedachten afkomen en terugkomen in hun kracht. En ook als het werkelijkheid is, betekent het dat zij niet het slachtoffer zijn van datgene wat hun lastig valt, maar dat zij tonen dat ze in staat zijn geweest om datgene wat hun hinderde, wat hun leven belemmerde, op te lossen en de controle te krijgen, te zijn wie ze zijn. Maar daarvoor is één sessie niet voldoende. Hè?
Nee.
Je hebt een aantal sessies soms nodig. Mm-hmm. Want soms, maar wat ik altijd doe, is er kijken naar het trauma, mm-hmm, dat dergelijke verklaringen laat triggeren.
Bij welke gevallen kan je het inschatten dat er sprake zou kunnen zijn van bezetenheid? Of loop je daar gewoon tegenaan wanneer je bezig bent met de sessie?
Soms loop ik er gewoon tegenaan. Yeah. Maar ik begin nagenoeg altijd met traumaverwerking.
Yeah.
Omdat tijdens het trauma er als het ware een opening gemaakt wordt waar er van alles en nog wat naar binnen kan komen.
Mm-hmm.
En ook herinneringen uit eerdere levens. Want wat zie je? De levens die ze zien, die ze ervaren, vertonen vaak in grote lijnen overeenkomsten met het huidige leven. En die herinneringen, die worden getriggerd door een gebeurtenis. Dus ik zoek altijd het trauma. Mm-hmm. En dan verwerk ik dat. En het is niet zelden, er zijn altijd meerdere trauma's die ze niet eens altijd in hun autobiografie zelf genoemd hebben. En dan ga je daarna op zoek. En er treedt wel lichte verbetering, maar niet die verbetering die je verwacht. En dan begint er bij een vlammetje te branden, een lichtje te branden van, er is meer aan de hand. Zo was er een vrouw die slachtoffer was van een man die heel gewelddadig was. Hij sloeg haar, hij mishandelde haar bont en blauw. Ze kwam uit een liefdevol gezin, liefdevolle conceptie. Dat hebben de ouders verteld, dat ze erg gewenst was. Maar ja, je begeleidde, elke keer gaat ze terug. En op een bepaald moment komt ze bij me. En ze zegt, dokter, ik ben gewend aan dit gedrag van dat ik mishandeld word en terugga. Slecht behandeld word en terugga. Ik zeg, maar van waar komt het? Ze zegt, is van voor mijn geboorte. Dus ik denk, met het gegeven dat ze dat er een goede conceptie is geweest, liefdevol, dat het iets van een eerder leven is. Dus ze komt de volgende keer bij mij en ik zeg, zullen we gaan naar dat moment voor de geboorte? Voel intuïtief aan of het dit leven is of een ander leven. Want dat is een vraag die ik gewoon om te scannen stel. En ze zegt, is dit leven? Ik zeg, goed, ga naar dat moment. En dan zegt ze, ik heb u niet verteld, maar sinds ik in de buik van mijn moeder ben, is er een tante die mijn moeder manipuleerde. Ik ben haar eerste kind en die tante was ongetrouwd en heeft geen kinderen. En ze verheugde zich op mijn komst en na mijn geboorte deed ze alsof ik haar kind was. En ze had zeggenschap over mij, maar wat deed ze? Ze schreeuwde me. En ik kan me herinneren dat ik op 6-jarige leeftijd als kind buiten de deur gezet ben door haar en ik naar mijn moeder moest. Maar wat, elke keer als ze me geschreeuwd had of slecht behandeld had, dan kwam ze met koek en speelgoed. En dat deed haar man ook. Mm-hmm. Dus toen ze dat door had, kon ze het begrijpen. Soms gaan ze echt terug naar eerdere levens, maar dan werk je dat volgens dus het plan uit. Wat entiteiten betreft, van de week heb ik ook een mevrouw behandeld die ik al geruime tijd onder behandeling was. En ze verbeterde maar stapvoetsgewijs en elke keer kwam er iets. Hè? En ik heb mijn patiënten geleerd, als je symptomen krijgt kort voor de afspraak, betekent het dat op zielenniveau er iets is dat in die sessie behandeld moet worden. Mm-hmm. Ik zeg, ze wordt niet boos op die symptomen. Ze gaan die symptomen, ik heb de boodschap beschreven, schrijf het op of mail mij en we gaan eraan werken. Omdat ze angstig worden, ze denken, wat is dit nu weer nou? Maar als ze voor zichzelf zeggen van, ik weet dat er hulp is, dan worden ze rustiger. En ze kwam bij mij en ik had het gevoel, want ze zei, ik voel me energieloos. Ik wil alleen maar huilen. Ik heb geen zin om iets te doen. En het moment dat iemand, zeg maar, energie wordt weggezogen, is er een heel grote kans dat er een entiteit aanwezig is. Dus ik maak contact met dat deel dat haar energie wegzuigt en het blijkt een man te zijn. En het is een christelijk meisje, een meisje dat een jonge vrouw dan, dat het christendom aanhangt. En ze zegt, hij heeft een baba. Kleren, hij heeft baba kleren aan, je weet een dhoti. Mm-hmm. Hij heeft een baard en een tulband en hij heeft een ontbloot bovenlijf. En het blijkt dus dat deze man bij haar was gekomen tijdens de zwangerschap van die moeder, omdat ze een ongewenst kind was. En die moeder haatte dit ongeboren kind. En hij is bij haar gebleven en die opening was er. Hij was boos, zij was ook boos. En hij was ook boos omdat zijn gezin afgepakt was. Dus ze hadden hem ook slecht behandeld. Er waren ongewenste dingen in zijn leven gebeurd. Hè? Dus dan ga je dus met...
De patiënt had eigenlijk een soortgelijke probleem als die entiteit.
Nee, ze was ongewenst.
Ze was ongewenst.
Ja, er waren dus, ze was ongewenst.
Yeah.
Maar met deze man waren er ook niet gewenste handelingen die hij nooit gewenst had gepleegd. Zijn gezin was van hem afgepakt.
Wat ik bedoel is dat die emoties hem overheen komen.
Boosheid. Yeah. Woede, machteloosheid. Hè?
Yeah.
Machteloosheid speelt bij deze mensen, deze patiënten, een heel belangrijke rol. Want als je machteloos bent, weet je niet wat je moet doen. Je bent bang, je bent verdrietig, je bent boos. Het is echt zo'n combinatie van alles.
Mm-hmm.
En ik analyseer dan die emoties apart, ik scheid ze en dan werk ik. Dus deze man vertelde dus dat hij boos was. En ik vroeg me, als we je kunnen helpen, hoe kunnen we je helpen? Want ik laat die patiënt via het licht met hem communiceren. Ik zeg ze ook, de entiteit mag jouw stembanden niet overnemen.
Mm-hmm.
Want ze hebben de patiënt al vaak genoeg overgenomen, gedragingen, handelingen gepleegd die de patiënt niet wil. En zij vraagt hem in welke god hij gelooft. En even zegt ze Ganeshi. Terwijl ze christen is, hè. Ze zegt, vraag hem of Ganeshi hem wil helpen om zijn gezin te zien. Want kijk, daar doe ik ook een suggestie van. Laat hij zien hoe zijn gezin bij Ganeshi is. En dan stuur je hem naar het licht.
Interessant, want eigenlijk behandel je ook de entiteit op deze
manier. Ja, ik zeg vaak, ik behandel meerdere elementen van de persoon, maar je wordt maar voor één patiënt betaald.
Ja, dat is het.
Nee, maar dat is sowieso. En hij is toen weg. En daarna doe je traumabehandeling bij het kind, dus dat je het ongeboren kind schoonmaakt. Mm. En herstelt, weet je, dat en dat ze het ongeboren kind, haar inner child, verinnerlijkt. En dat zij nu degene is die verantwoordelijk is voor het ongeboren kind en niet meer die moeder die haar toen verstoten heeft.
Ja. Nou heb je het over diverse trauma's gehad, hè? Seksueel misbruik, mishandeling. Welke type trauma's zijn er eigenlijk?
Ik werk niet met de indeling van type 1, type 2, type 3 trauma's. Mm-hmm. Voor mij is elk trauma een trauma dat heeft plaatsgevonden en dat een impact heeft op de persoon. Soms lijkt het iets te zijn dat acuut is gebeurd. Bijvoorbeeld bij een posttraumatische stressstoornis zegt men ja, de persoon heeft iets ernstigs meegemaakt en ik had een patiënte van wie die broer vermoord was. En ze kwam er maar niet uit. Wat ik ook deed, ze kwam er maar niet uit. In haar autobiografie had ze niks. Had ze me alleen verteld dat haar vader was overleden toen ze 4 jaar oud was. En haar echtgenoot vroeg mij, dus toen het na 2 sessies maar niet lukte om haar uit dat verdriet te komen van dokter, heeft ze u verteld dat zij haar vader dood heeft aangetroffen in bed. Hij is in zijn slaap overleden. Ik zeg nee, dat wist ik niet. Dus dat diepe verdriet van het kind van 4 jaar, dat haar vader had verloren en dat in die oudere broer die recent was vermoord, een tweede vader had gevonden en nu die vader, dus die tweede vader figuur, vermoord was, had ze voor de tweede keer een vader verloren. Dus toen ik met haar aandacht besteedde aan het kind van 4 jaar, dat die vader daar dood aantrof en ze op een juiste wijze afscheid van hem kon nemen en kon loslaten, waren haar klachten daarna echt verdwenen.
Oké. Okay.
Maar PTSS,
ja, daar wil ik
mijn ook. Ervaring, zijn er altijd meerdere trauma's aan vooraf gegaan.
Mm-hmm. Dat kan, zeg ik, hè? Want ik denk even aan oorlogsdaders en slachtoffers, want beide kunnen daar last van hebben, ook militairen en dergelijke, kunnen last hebben van PTSS. Dat is een chronisch trauma, hè?
Ja. Oké. Okay.
Zeg jij dan ook, er zijn meerdere gebeurtenissen geweest, want volgens mij, als ik kijk naar militairen die bijvoorbeeld iets ernstigs hebben gezien, of ze hebben moeten doden, of heel veel doden hebben gezien bij elkaar, of hè, dan denk ik, ja, het is één incident dat zo'n enorme impact heeft gemaakt.
Oké. Ik heb in mijn boek en ook in mijn proefschrift, mijn publieksversie is een makkelijkere, dus een versie die makkelijker te lezen is, heb ik een casus van een militair in Suriname die de binnenlandoorlog heeft meegemaakt. Hij had ontzettend veel agressie en hij was naar mij verwezen vanwege agressie. En ik behandelde hem, hij was mishandeld door zijn vader, door zijn stiefvader. Zijn vaderfiguur was na de geboorte uit hun leven verdwenen. Hij heeft later die vader ontmoet. En ja, de band was niet wat het wezen moest. Hij is gepest geworden op school. Maar hij vocht. Vechten was zijn manier om de controle over zijn leven te krijgen. Maar als je in het leger bent, is deze agressie niet gewenst. En hij had de binnenlandoorlog ook meegemaakt, maar hij durfde niet alles te vertellen. En ik heb vaker gezien dat militairen als ze in therapie zijn, compleet zwijgen in stilte de verwerking doen, omdat zij een verbod hebben gehad om te praten over datgene wat ze hebben meegemaakt. Maar deze man vertelde wel dus dat hij ergens een heleboel, dat er geschoten werd. Hij heeft makkers zien doodgaan, maar hij heeft ook mensen uit het dorp zien doodgaan, onschuldige mensen. En ze zijn daar waar ze doodgeschoten waren achtergelaten en weggegaan. En in die sessie zei ik hem, als je, dus we hadden, zijn agressie werd steeds minder, maar af en toe vlamde het op. Ik zei, als we nou zouden kijken wat de oorzaak is dat het opvlamt, zegt hij, dokter, ik ben terug op het slagveld en ik zie een heleboel geesten van die dode mensen daar. En ze achtervolgen mij continu. Ze zijn boos op mij. Ik zei hem toen, leg ze uit dat dat de situatie was van toen. Dat je niet anders wist hoe je moest handelen omdat dat de opdracht was. Maar vraag ze vergiffenis. En vraag ze of ze naar het huis van Anana, want het waren mensen van Marondorpen, of ze naar God en het huis van Anana willen gaan. Hij zegt ja. En hij zegt, dokter, ik zie nog een heleboel komen die met God en Anana mee willen gaan. Mm. Dus hij heeft ze helpen verlossen nadat hij vergiffenis van ze had gekregen. En daarna zei hij, het is net of er een zware last van mijn schouder af is. Maar de reguliere psychiater herkent deze entiteiten niet, herkent deze trauma's niet. Want anderen horen dan die stemmetjes van die entiteiten. Ze worden agressief en dan worden ze als schizofreen of chronisch psychotisch benoemd. En ja, en dan krijgen ze zware medicijnen. Wat wel een feit is, dat als iemand heel diep in zijn psychose is of schizofrenie, dan is het moeilijker om te behandelen. Maar deze man functioneerde goed. Mm-hmm. Hij was niet psychotisch, hij was echt alleen agressief. Hè? En dan kan hij goed behandeld worden.
Nou, net noemde je dus schizofrenie. Hè? Is het zo dat er altijd wel iets daarachter steekt? Want volgens mij zeggen ze in de psychiaters, schizofrenie is niet te behandelen, het is iets chronisch. Hè?
Er is recent veel literatuur verschenen over kinderen die een gewelddadige jeugd hebben gehad. Ze noemen het slechte ervaringen in de kindertijd. En er is een bekende professor in Nederland, Jim van Os, die schrijft ook veel daarover. Kijk, toen ik nog veel op de afdelingen werkte, hoorde je hoe patiënten in hun psychose verhalen vertelden die niet in hun werkelijkheid in te passen waren. Maar als ze later uit hun psychose waren en je vroeg naar hun leven, bleek dus dat die verhalen die ze vertelden ware elementen bevatten, maar alleen waren ze in een verwarde volgorde gebracht. Mm-hmm. Waardoor iedereen zegt, die persoon is psychotisch. Want als je trauma's meemaakt, dissocieer je, je vliegt als het ware uit je lichaam. En als je uit je lichaam vliegt, kan je die dingen meemaken. Maar je kan ze later misschien wel in de juiste context plaatsen, maar niet altijd. Maar ze blijven een deel van je leven vormen. En als je nou niet tijdig hulp krijgt, of als mensen niet weten dat het ook via traumaverwerking kan op dieper onderbewust niveau. Want in het onderbewuste is alles opgeslagen. En dat wordt meer en meer geaccepteerd door psychologen en psychiaters hopelijk ook. En als die informatie zonder controle ongeordend naar buiten komt, en je hoort die stem, die snerpende stem van die moeder die jou met een riem slaat, of die vader die je met een riem slaat, dan zeg je, je hebt gehoorshallucinaties, je hoort stemmen die op dat moment er niet zijn. En dan als ze zien, dan hoeft het niet in hun beelden en gezichtshallucinaties de moeder of de vader te zijn die ze mishandelde, maar het kan misschien iemand die ze een demon noemde. Mm-hmm. Dus dat ze dan iets met horentjes zien en zeggen, ik ben bezeten, de duivel heeft me bezeten.
Maar wat is nou het verschil met deelpersoonlijkheden? Want je hebt mensen die echt verschillende persoonlijkheden hebben. Okay. Er is een boek verschenen van een mevrouw heel lang geleden alweer, die meer dan 100
Sibyl.
Ja, zoveel ja. persoonlijkheden had.
Ja.
En ze herkende ook iedere persoonlijkheid.
Ja, maar dus dat is het. De persoonlijkheden. Kijk, als mens heb je één geheel complete persoonlijkheid, hè? Als alles goed gaat. Je hebt wel deeltjes, soms denk je aan het kind en dan voel je alles van het kind, maar je hebt controle over de deeltjes. Maar als je dissocieert, verbrokkelt je persoonlijkheid. En dan kunnen er door die dissociatie ook entiteiten naar binnen komen. Of je persoonlijkheid kan een verwrongen beeld krijgen. En deze persoonlijkheid, je persoonlijkheid die verbrokkeld is, breekt dan in delen. En elk deel kan een aparte vorm krijgen. Hè? Zoals bij Sibyl. De ene keer dan was ze die jonge vrouw, de andere keer was ze dat. En wat er gebeurt is dat als er deelpersoonlijkheden gevormd worden, de westerse psychiatrie gelooft niet in bezetenheid, maar shamanen, andere genezers zeggen dat die deelpersoonlijkheden de vorm kunnen krijgen van een overleden persoon. die ze gekend hebben of die niet gekend hebben. Of een iets wat ze in Suriname bakro en leba noemen. Trollen.
Mm-hmm.
Of soms zijn het ook dieren, dierlijke vormen die het kan aannemen. En belangrijk is dat ongeacht de beleving, de beschrijving die ze eraan geven, jij samen met de patiënt, en als de patiënt het niet kan, dat jij als therapeut een voorzet geeft en vraagt hoe ermee te dealen, zodat dat deel dat niet van jou is of jouw eigen deel heeft ingenomen weggaat, zodat jouw eigen deel dat toen kapot is gegaan terugkomt. En dan doe je weer traumaverwerking van dat moment waarop deze entiteit naar binnen heeft kunnen komen. Maar het is belangrijk dat aan het eind van de behandeling alle persoonlijkheden hun plek hebben ingenomen, alle eigen persoonlijkheden. Dus deelpersoonlijkheden.
Alle deelpersoonlijkheden, maar dat hoeft niet één persoon te worden, moeten geïntegreerd worden.
Ja, dus je integreert ze in de grote pot van die persoon. Hè? Eén, dus dat die persoonlijkheid weet van, ik ben het kind van 8 jaar, maar ik mag het zijn. Ik ben de moeder van dit kind, maar ik mag er zijn. Want als mens hebben we verschillen. Je bent moeder, je bent dochter, je bent leerling geweest.
Precies.
En je persoonlijkheid is datgene wat je ik is. Want als iemand aan de ander vraagt, hoe noemde men jou toen je 8 jaar oud was? Dan geef je die naam. Hoe werd je op school genoemd? Die naam. Dus het is die ik die door alle levensfasen heen hetzelfde is. Maar die ik kan door trauma's vervormd raken. Of delen, krachtdelen van die ik kunnen verloren raken.
Wat je ook heel veel tegenkomt, zijn angststoornissen. En ik heb jou daar natuurlijk ook wel eens eerder over gesproken. En jij zei tegen mij, vaak zijn het dingen, trauma's die in de jeugd gebeurd zijn.
Ja, en zoals ik al eerder zei, het wordt getriggerd door iets dat niet eens met het trauma te maken heeft. Maar met een situatie waarin ze zich weer machteloos en bang voelen. En als ze zo bang zijn, dan begrijp je niet waarom ze zo bang zijn. En dan blijven ze maar hyperventileren. Je geeft ze tabletten om tot rust te komen. Je geeft ze opdrachten mee, maar het werkt niet effectief. En zoals ik al eerder aangaf, in de autobiografie blijken er dan gaps te zijn. Of ze benoemen het en schrijven het van dat is toen gebeurd. En heb je hulp gehad? Ja. Maar ja, die hulp was misschien toen niet volledig afgerond. Hè? Want er zijn bepaalde, zoals die vrouw die misbruikt was, die op meerdere manieren door iedereen, door de hele maatschappij verguisd is geworden. Ze heeft een therapievorm gehad waarbij ze keer op keer terug moest gaan naar die gebeurtenis. Ze is 8 keren teruggegaan naar die gebeurtenis, maar het hele paar niet. En terwijl we bezig waren, zei ze mijn dokter, haalt u me weg uit die kamer waar ik in alle 8 keren ben geweest, want ik ben nog steeds in die kamer. Dus niet alleen herbeleven, maar ook goed afronden speelt een belangrijke rol.
En eruit halen. Dus niet iedere therapie helpt voldoende?
Nee. En er wordt heel veel reclame gemaakt voor bepaalde nieuwe therapieën, maar ik zelf heb die basisopleiding gedaan en toen ik keek ernaar, zei ik nee, voor mij niet. Dit is, kijk bijvoorbeeld eentjes bij EMDR, hè? Dan moet je dus naar de vinger van de therapeut kijken en met je ogen blijven volgen. En ik heb het gedaan bij een patiënt, maar die loopt wel een beetje, maar hij blijft bij helder bewustzijn totdat je in een herbeleving komt. Maar het hielp niet en ik keek naar een documentaire over Freud en hij had het over hypnose en daar zie je hoe ze met een pendel ook diezelfde oogbewegingen teweeg brengen. Dus er gebeurt in de hersenen iets waarbij mensen in een soort veranderde bewustzijnstoestand komen. Maar wat naar boven komt, als je dat niet goed kunt afronden, heb je het wel gezien, laten zien. De persoon heeft inzicht gekregen wat de oorzaak is. Maar zijn ze er wel volledig vanaf? Bij enkelingen helpt het wel om inzicht te krijgen. Ze zeggen, ik weet het, daar ligt de oorzaak en nu kan ik verder. Maar bij anderen niet.
Zoals bij diepere trauma's misschien minder goed helpen.
Ja, ik denk dat het, maar zoals ik al eerder zei, bij een eenmalige iemand een PTSS krijgt, posttraumatische stressstoornis, na een aanrijding bijvoorbeeld, betekent het niet dat, in mijn ervaring hoor, als psychiater, dat die aanrijding de enige oorzaak is. Als je dieper durft te kijken, kom je er wel. Van, ooit heeft ze een aanrijding gezien op straat, zoals een kind van 4 jaar. En ze schrok, ze dacht, mijn god, wat gebeurt er? Ze was machteloos. Maar ze is vergeten, zij had die aanrijding niet zelf gehad. Ze had het meegemaakt, ze was toeschouwer. Mm-hmm. En zelfs als je toeschouwer bent van een gebeurtenis, kan dat impact hebben, omdat je dan ook in een machteloosheidssituatie bent.
Ja, inderdaad. Nou, we hebben het ook, laat ik het zo stellen, jij bent psychiater, dus jij krijgt vaak te maken met psychische klachten.
Ja.
Maar je hebt ook, dat zijn dus die mentale klachten, maar je hebt ook mensen die somatische klachten hebben, lichamelijke klachten.
Ja.
Krijg jij die ook?
Ja, en als ik heb mensen gehad die bij de neuroloog, bij de internist, bij de cardioloog, bij de chirurg, bij de maag-darm, leverarts, bij psychologen is geweest en uiteindelijk bij mij komen. Ik geef een voorbeeld van een meisje dat pijn had op haar borst. Ze had een angststoornis die met geen enkel middel te verhelpen viel. En ze was een moslimmeisje. En ze is bij verschillende psychologen geweest. Ze heeft haar hart laten onderzoeken. Ze is bij de internist geweest. Ze dacht, misschien is er iets lichamelijks aan de hand. Neuroloog, want ze kreeg ook hoofdpijn, maar ze konden niets vinden. En ja, ik zeg altijd, de psychiater wordt vaak als laatste station gebruikt, hè? Eindstation. En toen sprak ik met haar en ze is het enige donkergekleurde Hindoestaanse, enig donkergekleurde kind binnen dat Hindoestaanse gezin. Het is een moslimmeisje en de familie wees er vaak af. Weet je bent bruin, je bent dit en dat. En tot overmaat van ramp voor de familie, kreeg ze een relatie met de hindoe-jongen. De familie was er tegen, die jongen mishandelde haar ook, dus heeft ze hem gelaten. En daarna kreeg ze een relatie met een niet-Hindoestaanse man, maar die man hield van haar. Dus ze kwam bij me en ze kreeg paniekaanvallen. Ze zegt vooral, 's nachts, 's avonds kan ik niet slapen, dokter, ik kan niet slapen, ik word angstig wakker. Ik moet met de open deur slapen en toch word ik wakker. Ik slaap met het licht aan, toch word ik wakker. En mijn ouders moeten me steeds komen geruststellen. Ik zeg, ga terug naar de angst. Dus we hebben dus wel eens de elementen van gepest worden, omdat ze donker is uitgewerkt. Want die hebben die angst naar achteraf bleek getriggerd. Hè? En ze kwam terug in een eerder leven. Ze ziet een Bedouinenkamp in Arabië. Waar ze een jong meisje is, ze is ook donkerder dan de rest van die groep. En ze wordt uitgehuwd aan een man. Maar ze wil niet uitgehuwd worden, want elke keer als er een bruidegom komt, vlucht ze. En niemand begrijpt waarom ze vlucht. En ze wordt uitgescholden. En ze is nog donkerder dan de rest van die groep. En op het laatst springt ze in de rivier en ze gaat dood. En ik ga terug naar het moment waarop, voordat ze in de rivier springt. En ze zei, ik voel een druk op mijn borst 's avonds als ik slaap en dan word ik angstig wakker. Dus ik zeg, in dat leven kijk of er zo'n moment is. En ze vertelde me, van ik vluchtte toen omdat mijn vader mij misbruikte. En in die gemeenschap wilde niemand een meisje dat geen maagd meer is als bruid. En ze zegt, als ik s'avonds slaap, dokter, voel ik hoe mijn vader op me komt liggen. Dus in dat leven, hè. Maar dan praat ze in het hier en nu. Voor haar in de beleving is het hier en nu. Voel ik hoe hij op mijn borst drukt en me misbruikt. Maar ik kon het aan niemand zeggen. Want hij was een belangrijke figuur in die maatschappij. En dan laat ik haar dus datgene doen wat zij zou moeten doen. En het werkt, hè. Het is Psychologen gebruiken deze methode ook, dat als iemand in een situatie is geweest waar ze zich machteloos voelen, dat je ze vraagt wat zou je kunnen doen om de situatie te veranderen. En zij duwt die man zo hard weg, zo hard, dat ze zegt ik voel me bevrijd, ik voel me bevrijd, ik kan weer ademen. En ik zeg ga naar dat meisje dat in de rivier is gesprongen, zeg haar dat het, en ze had veel water ingeslikt. En dat bezorgde dus in de slaap dat gevoel van dat ze, behalve dat er op haar borst gedrukt wordt, het water dat in de longen zat, hè, dat ze niet kon ademen, zeggen dat ze het water dat ze heeft ingeslikt mag uitspuwen. Zeggen dat ze weer rustig mag ademen. En zeggen dat het leven weer goed is. En dus daarna heeft ze op haar eigen manier met alle afgerond, hè, want ze was moslim. Maar reïncarnatie. En helemaal aan het begin had ze me zeggen, mijn familie wil niet dat ik bij u moet komen, want u gaat reïncarnatietherapie met me doen en ik ben geen hindoe. Maar ze is zelf in die herbeleving gekomen en ze heeft met Allah afgerond. En na de sessie zei ze, mijn dokter, mijn geloof in Allah is nog sterker geworden. Ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb en ze is van die klachten afgekomen. Maar dit was iets uit een eerder leven.
Ja, belangrijker is dat mensen van hun klachten afkomen en het maakt eigenlijk niet uit ja, in welke herbeleving je komt, of het huidig leven of vorig leven is. Maar het is een duidelijk voorbeeld van nawerking van een vorig leven. Hè?
Ja.
Ik vind, je hebt ook een mooie casus in jouw boek beschreven.
Dit is mijn publieksversie.
Ja, dat boek heet...
En dit is mijn proefschrift.
Ja. De rol van trauma en cultuur bij psychiatrische problematiek. Dus als mensen dat willen bestellen, kan nog. Kamla, heb je nog boeken? Want het was snel uitverkocht.
Het is op dit moment is het uitverkocht, maar ik wil wat kleine wijzigingen erin en aanvullingen erin doen. En dan komt er een volgende druk.
Ja.
En ik wil kijken of ik het via bol.com dan ook kan verkopen.
Oh, ja.
Want het is anders moeilijk om voor mensen in het buitenland om het tot in Paramaribo te komen kopen.
Ja. Nee, dat is fijn dat als het via bol.com verkocht kan worden op termijn, dan zou dat heel mooi zijn. Want je beschrijft daar mooie casussen. Een van de casussen die ik dan interessant vond, was ook een casus over een mevrouw die had volgens mij nazaten achtergelaten in India. Dat verhaal van die meneer, of was het een mevrouw?
Nee, een meneer had nazaten achtergelaten in India en die vrouw had gezegd dat geen enkele mannelijke nakomeling zal gelukkig zijn.
Ja, want hij was hertrouwd in Suriname als immigrant.
Ja, en het was een vloek, hè? Het was een vloek. Het was geen vorig leven, het was een vloek over de familie uitgesproken.
Ja.
En die kunnen generaties lang doorwerken. In de Winti-religie spreekt men over kunu, hè? Kunu of mekunu. En dat kan misschien 40, 50 generaties teruggaan, waarbij een voorouder iets bewust of onopzettelijk doet. Bijvoorbeeld hij vermoordt iemand. Of tijdens het openbranden van de velden gaat er een slang dood, weet je. Dat die de familie vervloekt. En dan kan die heel lang doorgaan en ze zeggen ook dus dat de vervloekingen van de voorouders pas verbroken kunnen worden als er een nazaat is die sterk genoeg is om dat te doen. En dat merk je ook.
We zien in ieder geval in de Surinaamse samenleving vaak dat mensen met vloeken te maken hebben, omdat voorouders slangen hebben aanbeden en dat soort zaken. Die kom jij ook regelmatig tegen, hè?
Ja, en het zijn dan niet per se vervloekingen als ze...
Als het doorbroken wordt, toch?
Ja, als ze... En nee, het hoeft niet... het zijn entiteiten die zich voordeden in bijvoorbeeld in India als helpers. Weet je, hulpgeesten noemen de Indianen dat. Mm-hmm. Dat mensen die hulpgeesten dienen, ze moeten water offeren, ze moeten bloed offeren, ze moeten alcohol offeren. En als die mensen bijvoorbeeld uit India met zo'n hulpgeest is gekomen, of één of meerdere, en ze brengen die offers, hun zoon brengt die offers, tweede generatie, derde generatie brengt de offers nog. Maar als de vierde generatie zegt, ik wil het niet meer doen, dan krijg je dus dat er soms rituelen verricht worden om de hulpgeesten tot rust te brengen. Want het zijn geen goden en deeltas die het gediend worden. Want als je God dient, gaat God nooit, nooit boos worden of jou kwaad doen als je iets niet afhandelt wat zij verwachten. God is alleen maar liefde en licht. Hè? In het hindoeïsme geloven wij dat God liefde en licht is. God straft nooit. En dus het zijn entiteiten, hulpgeesten. En wat er dan gebeurt is dus dat de familie dan problemen begint te krijgen. Ik heb ook een casus in mijn boek beschreven van mensen die een geit offerden. En toen een van de laatste mensen die offerde, zogezegd die hulpgeest weggestuurd heeft, bleek dat het niet weg was, want te zeggen, die hulpgeesten zoeken bij de mannelijke nakomelingen hun offer. Maar deze kwam bij een vrouwelijke nakomeling die zonen had en ze droomde steeds dat haar zonen, dat er iets ernstigs met haar zonen zouden gebeuren, omdat een paar mannelijke familieleden al overleden waren uit die lijn. En toen hebben we daaraan gewerkt. Dus dat we datgene dat die geit offerde konden brengen. Maar het mooie was van die sessie, de geit wordt geofferd, hè? Dus ze hakken die kop eraf. En die persoon, dus, die patiënt, zei, dokter, ik zie 7 geitenkoppen. Ik zie 7 geitenkoppen. Ja, ze horen bij die geiten thuis die geofferd waren. Dus dan maak je ja, die geit weer heen, laten we herstructureren, jullie noemen dat renoveren, zodat zo'n geit compleet weg kan gaan. Maar ook een mens zegt ook van als de rouwdiensten van iemand in het hindoeïsme niet goed verricht zijn, dat zo iemand de familie kan lastigvallen. In mijn ervaring, in de populatie die ik behandeld heb met dergelijke klachten, zegt de overledene ook van mijn rouwdiensten zijn goed vervuld. Maar er zijn vaak emotionele dingen of aardse dingen die ze bindt aan het hier en nu. Zo was er een vrouw die overleden is toen haar enig kind 2 jaar oud was. En ze kon geen rust vinden, want haar kind bleef moedersziel alleen. En ze bleef aan dat been van dat kind hangen, maar dat meisje had geen problemen. Totdat dat meisje een beroep kreeg waarop ze veel verantwoordelijkheid moest dragen. En als het moeilijk was, begon dat been te schudden. En dat kon ze niet hebben. Ze heeft door een neuroloog laten onderzoeken, door iedereen, maar niemand kon iets vinden. Alles was goed. En het bleek dus dat die moeder aan haar been hielp om haar te helpen. En als je dan uitlegt van ja, maar deze hulp heeft ze niet nodig. Ja. Dan. Wat je ook krijgt is dat mensen zeggen van, mijn ziel kan geen rust vinden, want mijn nakomelingen maken ruzie. Ze hebben te veel ruzie over de poeder. En als de ziel geen rust vindt, dan zeggen ze ja, daardoor komt er onheil in de familie. Maar sommige mensen krijgen dan bepaalde dromen, waardoor ze weten van, er is meer aan de hand. En dan doen ze weer die pujas, al die rituelen, maar dat helpt niet. Je moet luisteren wat de ziel wil, zodat er vrede komt. En dan kan de ziel in vrede weggaan. Dus dat heb je wel alle rituelen goed gedaan. Maar als de ziel geen rust heeft over de gang van zaken daarna, gaat die terug, wat hij naar het boven en dan komt die terug.
Kamala, het is heel interessant om met jou te praten, dat weet ik natuurlijk, want we hebben ook persoonlijke gesprekken en je vertelt me ook altijd heel veel. En ik kan nog door met je praten, maar we moeten ook een einde breiden aan deze podcast. En ik hoop dat we in de toekomst nog meer podcasts kunnen maken, want je kan echt heel veel vertellen. Ik wil je voor dit moment in ieder geval bedanken.
Ja.
En ik hoop je de volgende keer weer te spreken.
Ja?
Ja. Oké. Okay.
Heel graag gedaan.
Dit was het. En ik hoop dat jullie hiervan genieten en ook leren. En als jullie vragen hebben, mogen jullie het altijd laten weten. You could buy me diamonds. You
by me, pals. Take me on a cruise around the world.
Baby, you know I'm worth it.
Dinner lit by candles. Run my bubble bed. Make love tenderly to last and last.
Baby, you know I'm worth it.
Just heard West African percussion, used for this program by Bondrew FM. West African percussion, used for this program by Bondrew FM.